Gemeente, de tekst voor de preek is het voorgelezen schriftgedeelte, waarvan ik u in het bijzonder alleen nog het slot van het vijfde vers van hoofdstuk 19 nog een keer voorlees. En Pilatus zei tot hen: zie, de mens. En die laatste woorden zijn dan ook het thema voor de preek van vanmorgen. Zie, de mens. En we letten dan achtereenvolgens op drie dingen. In de eerste plaats die mens die door Pilatus tot een spottoneel wordt gemaakt. Die mens in de tweede plaats die door God te kijk gezet wordt. En naar wie je in de derde plaats moet blijven kijken. Zie de mens. Door Pilatus tot spottoneel gemaakt. Door God te kijk gezet, naar wie je moet blijven kijken. Als eerste dus gemeente, die mens die door Pilatus tot een spottoneel wordt gemaakt. Gemeente, jongens en meisjes, wat is daar aan de hand? Moet je kijken hoeveel mensen er bij elkaar gekomen zijn en hoe druk ze allemaal zijn. Daarbij het rechthuis van Pilatus. En als je goed kijkt, dan zie je dat ze opgewonden zijn. Ze gebaren druk, ze praten druk. En af en toe komt er een vuist omhoog. Ze zijn ook boos. Als je goed luistert, dan hoor je ook steeds de naam noemen van Jezus. Die naam die klinkt steeds. Daar gaat het over. Het gaat over Jezus, want Jezus, die is daar binnen in dat grote gebouw, dat grote huis, dat rechthuis van Pilatus. Een rechthuis, daar wordt onderzocht of je een misdadiger bent of niet. Daar wordt besloten of je straf verdient of niet. Daar wordt recht gesproken, tenminste als het goed is. En nou ja, als je dan aan de menigte vraagt die daar buiten zo opgewonden staat te wachten, dan weten ze het antwoord al wel. Jezus, daar moet je zo snel mogelijk van afzien te komen. Het liefst de doodstraf. En zo snel mogelijk. Maar dat zit die dag nog niet mee. Want ja, ze kunnen niet om Pilatus heen, die Romeinse rechter. Als ze het zelf hadden kunnen doen, dan was het al lang gebeurd. Maar zou Pilatus dat nou ook zeggen, wat zij allemaal zo graag willen? Jezus moet sterven. Dood hem maar. En ze weten het nog niet. De gemeente, daarom blijven ze rondlopen en druk bezig bij dat rechthuis van Pilatus, praten en roepen. Want straks komt Pilatus naar buiten en dan zal hij het zeggen. Dan komt de uitslag, dan komt hij op het bordes van dat rechtsgebouw naar voren en dan zal hij het zeggen tegen alle mensen wat er met Jezus gaat gebeuren. Nou ja, Pilatus was al een keer eerder die dag naar buiten gekomen. En toen had hij aan hen gevraagd, aan die menigte had hij gevraagd: wat is er nu eigenlijk met Jezus aan de hand? Welke beschuldiging brengen jullie tegen hem in? Had Pilatus gevraagd. En daar hadden ze niet eens echt een antwoord op gegeven. Ze hadden alleen maar gezegd: hij verdient de doodstraf, hij moet sterven. Dat hadden ze gezegd en dat hadden ze steeds weer gezegd. En ze hadden wat wanhopig gezegd: en dat mogen wij nou niet doen zonder dat u er toestemming voor geeft. En toen moest Pilatus weer naar binnen. Toen heeft hij Jezus ondervraagd. En uiteindelijk kon hij niks anders zeggen dan: ik vind in hem geen schuld. En met die boodschap is hij weer naar buiten gegaan. En dat heeft hij tegen de mensen gezegd die daar stonden en die toen even heel stil geworden zijn. Ik vind in hem geen schuld. Zal ik hem dan maar loslaten? Jezus, zonder schuld, het zou eigenlijk geen vraag moeten zijn, dan moet je hem loslaten, Pilatus. Maar het zat niet mee en toen had hij er maar een keuze van gemaakt, zal ik dan Jezus loslaten of Barabbas, die misdadiger, die echt moorden had gepleegd, waar getuigen van waren. En ze zeiden allemaal, Barabbas vrij, Barabbas vrij. En toen stond Pilatus als het ware met de handen in het haar. Wat moet hij nou beginnen? En toen is hij maar weer naar binnen gegaan, gemeente. En jongens en meisjes, dan daar binnen. Als Pilatus dan weer naar binnen is gegaan, dan speelt zich in dat rechtsgebouw een geweldig afschuwelijk tafereel af. Geweldig zware mishandeling. Er is geen sprake meer van een verhoor, van een eerlijke rechtszitting. Jezus wordt gemarteld. En zo lezen we het, gemeente, toen, het zijn maar een paar woorden, maar het is te gruwelijk haast voor woorden. Toen nam Pilatus Jezus en hij geeselde hem. Geen schuld en toch geeselen. Waarom doet Pilatus dat, gemeente? Wil hij toch zijn gezicht redden voor de mensen? Is hij tegelijk bang voor de keizer en tegelijk bang voor het volk? Wil hij ze allebei te vriend houden en dan toch maar over de rug letterlijk van de Heere Jezus? Of wil hij zijn brute lusten botvieren, want zo staat hij ook bekend, en wreed zijn gang gaan? Gemeente, we weten dat niet precies wat er nou in Pilatus is omgegaan, maar die wreedheid, die moet hem er toch uitzien te redden. Om de doodstraf dan maar niet uit te hoeven voeren. En gemeente, dan speelt Pilatus een wrede spel met Jezus. Hoe vernederend. De Zoon van God, die daar in het rechthuis wordt vastgebonden met beide handen krom getrokken aan een paal die daar in de grond staat. En op zijn ontblote rug dalen dan de geeselslagen neer. Striemende slagen, slag na slag. Er waren gevangenen die overleefden zo'n geeseling niet. En we horen die woorden uit de 129e psalm in vervulling gaan. Ploegers hebben op mijn rug geploegd en ze hebben hun voren lang getogen. En na Pilatus mogen dan de soldaten hun wrede spel met Jezus gaan. En dan wordt Jezus, gemeente, van al zijn waardigheid ontdaan. Ze vlechten een kroon van doorns en zetten die op zijn hoofd neer. Geen lauwerkrans, maar een doornenkroon. En ze slaan een purperrode mantel om zijn schouder, alsof die een koning is. En zo gaat hun spot dan nog een tijdje door. Totdat Pilatus beseft, ik moet terug naar het volk, want dat staat daar buiten ongeduldig en ook opstandig te wachten. De gemeente, Johannes beschrijft het voor ons, omdat we het mee zullen maken en ook zullen zien, als het ware voor onze ogen vanmorgen ook zullen zien. Dan zien we als het ware de deuren van dat rechtsgebouw langzaam opengaan. En je hoort de mensen worden stil op straat. En dan stapt Pilatus naar voren. De mensen die gaan luisteren, wat zal die nou gaan zeggen? Zegt hij hetzelfde als wat wij zo graag zouden horen? Zie, ik breng hem tot u uit, opdat u weet dat ik in hem geen schuld vind. Gemeente, wat moet dat geweest zijn voor de Heer Jezus, om zo naar buiten te worden gebracht? Hier botst alles met elkaar, een boodschap over zijn onschuld. En tegelijk, en dan zien we als het ware Pilatus een stap opzij doen en dan twee soldaten die Jezus tussen zich in meeslepen. Zo zwaar gegeeseld dat hij waarschijnlijk nauwelijks zelf nog op de benen kan staan. En tussen die twee soldaten in wordt Jezus daar te kijk gezet. Gemeente, je probeert je er een voorstelling van te maken. Dan laten we dat vanmorgen toch ook echt maar doen, gemeente. Laten we meekijken wat hier zichtbaar wordt gemaakt. Die zwaar gegeeselde man. Die doornenkroon die op zijn hoofd geslagen is en het bloed druipt langs zijn gezicht naar beneden. En dan Pilatus. Die naar Jezus wijst. Zo voor de ogen van het hele samengestroomde volk en zegt: zie, de mens. Waar maken jullie je nou zo druk om? Zie je deze mens? Die kan geen bedreiging vormen voor het Romeinse Rijk. Van zo'n mens heb je toch helemaal niks te duchten. Deze mens, zo'n mens. Kijk nou eens hoe die hier voor jullie staat. Dat doen wij, Romeinen, met zo'n zelfgemaakte koning. En wij kunnen alles met hem doen. We vernederen hem tot op het bot. Zie de mens. En je hoort de verachting in de stem van Pilatus doorklinken als die spottend naar Jezus wijst. Moet je kijken. Die kan toch niks beginnen. Gemeente, dat is wat mensen met Jezus doen. Dat is wat mensen met Jezus doen. Of is dat alleen Pilatus, die de Zoon van God tot toneel maakt van onze spot? Kijk nou eens mee. Dan kun je zien wat hij is, de mens. Gemeente, dat is wat Pilatus doet. Als wij met elkaar het Leidensevangelie beluisteren, gemeente, dan moeten wij altijd bij het evangelie een extra vraag stellen. Niet alleen wat doen mensen met Jezus. En dan zien we iets verschrikkelijks gebeuren hier. Maar we moeten niet alleen kijken wat Pilatus met de Heer Jezus doet en wat hij van hem zegt. We moeten niet alleen kijken wat de soldaten met de Heer Jezus doen. Want dan missen we het meest belangrijke punt van het evangelie. In het Leidensevangelie, gemeente, moeten wij ook altijd vragen: wat doet God met Jezus? En met die vraag gaan we naar het tweede punt van de preek. Wat doet God met Jezus? En dan heb ik als punt boven het thema bij de tweede punt neergezet: door God te kijk gezet. Ja, zegt u misschien, maar als we dit gedeelte zo met elkaar hebben gelezen, dan lezen we helemaal niks over God. En als je goed leest en goed nadenkt, dan zeg je misschien eerder nog: God lijkt hier nou zo geweldig de afwezige te zijn. Hij doet hier helemaal niks. Hij grijpt niet in. Hij redt zijn zoon niet van dit onrecht. En gemeente, dat is het hem nou precies. God laat hem geeselen. God laat toe dat zijn zoon zo diep vernederd en bespot wordt. Geweten, dat is nou precies op dit punt van de geschiedenis wat God doet. Hij komt niet op voor zijn zoon. Hij redt hem niet uit die vernedering. En gemeente, juist door niet in te grijpen, stuurt God de geschiedenis naar het doel waar God de geschiedenis heen wil sturen. Want gemeente, als u even terugkijkt, nog in hoofdstuk 19, vers 11. Dan kun je daar zo duidelijk zien dat God zelf de geschiedenis stuurt. Als Jezus tegen Pilatus zegt: u zou niks kunnen doen als het niet uit de hemel aan u gegeven was. Dus met andere woorden, Pilatus die zou niks met Jezus kunnen doen als God het niet toestond dat het gebeurde. U zou niks kunnen beginnen tegen mij als mijn vader u daarvoor niet de macht had gegeven. Gemeente, Pilatus die krijgt voor deze gebeurtenissen de macht en de ruimte van God. Hij krijgt de macht om Jezus gevangen te nemen. Hij krijgt de macht van God om Jezus zo diep te vernederen en te geeselen. Hij krijgt van God de ruimte om Jezus hier zo neer te zetten en voor het oog van al die mensen te zeggen: zie, de mens. Zult u dat nooit vergeten, gemeente? Dus terwijl Pilatus zijn eigen hachje probeert te redden op een wrede manier en de soldaten hun eigen wilde spel met Jezus hebben gespeeld, zit daarachter de machtige hand van God. Hij laat toe dat zijn enige geboren zoon door Pilatus zo te kijk wordt gezet, dat die woorden die Pilatus spreekt tot al die mensen zullen doordringen: zie, de mens. Geweten, ik denk dat Johannes zo door de Heilige Geest geleid deze woorden ook voor ons heeft opgeschreven, alsof hij ook vanmorgen tegen ons zegt: nou moet je eens kijken. Dus eigenlijk dat je door die stem van Pilatus heen de stem van God hoort. Alsof je eigenlijk God zelf hoort zeggen: zie de mens. Let op. Je aandacht erbij. De mens. Gemeente, wat klinkt het dan wonderlijk? Dan horen we niet een stem die zegt: zie Jezus. Of kijk eens, mijn geliefde zoon. Zoals de Heer Jezus dat 3 jaar geleden had gehoord, die stem uit de hemel die van zijn vader klonk en die zo krachtig zei: deze is mijn zoon, mijn geliefde, hoor hem. In hem heb ik mijn welbehagen. Maar gemeente, die boodschap die nu door de woorden van Pilatus heen klinkt, die klinkt zo anders. Zie. De gemeente, laten we vanmorgen luisterend naar deze woorden, laten we mee gaan kijken. Naar het beeld wat voor onze ogen dan wordt geschilderd, dat zich bij dat rechthuis van Pilatus afspeelt. En wat zie je dan? Dan zie je een bijzonder schokkend beeld. Een heel confronterend beeld. Je moet wel blijven kijken. Daar zie je een gebonden mens. Met een open gereten rug. Door de geeselslagen. Je ziet een mens vernederd met een doornenkroon op zijn hoofd. En bloed dat druipt uit zijn wonden. De gemeente, vandaag mag je dat beeld niet wegschrijven. Johannes heeft het zo voor ons neergezegd dat wij vanmorgen zullen meekijken. Dan moet je het beeld als het ware stopzetten voor je ogen. Om echt stil te staan bij wat je dan ziet. Wat hier gebeurt. Gemeente, heeft u zo wel eens naar de Heer Jezus gekeken? In het besef dat God de mens te kijk zet. En als je dan gekeken hebt, ben je er dan ook door geschokt geraakt. Want gemeente, het gaat hier over de mens. Dus het gaat over mij. Het gaat over jou. Het gaat ook over u. De mens. Ja, gemeente, dat beeld van die gemartelde, met zwepen geslagen, diep vernederde mens die zo verachtelijk is gemaakt. Dat beeld, dat moeten we zien. En daar moet je afschuw van hebben. Ja, als we normaal gesproken zoiets in de krant zouden zien, dan zouden we daar ook afschuw van hebben. Maar dan vooral vanwege de daders die zoiets hebben gedaan. En dan krijg je medelijden met de slachtoffers. Een gemeente, dat is nou hier niet bedoeld. Dat wij medelijden krijgen met de Heere Jezus. En dan staan we in het rijtje van die huilende dochters van Jeruzalem. Die huilden om de pijn van hun lijdende Heer. Dat is nou niet de bedoeling, gemeente. Het is niet een afschuwelijk beeld om ons medelijden op te wekken. Maar het is een beeld, gemeente, waardoor wij geschokt mogen raken. Waarom? Waarom? Omdat wat er hier met de Heer Jezus gebeurt, met de mens gebeurt, ons laat zien wat er van de mens geworden is door de zonde. Laat ons zien hoe God over de mens denkt. Dus hoe God over mij, over jou en over u denkt. Dit is er nou door de zonde van ons geworden. Zo verachtelijk, zo bespottelijk, hebben wij onszelf door de zonde gemaakt, totaal ontluisterd, van al onze eer ontdaan. Zie de mens. Gemeente, dan even blijven kijken. En stel jezelf vanmorgen dan maar eerlijk de vraag, zie ik nou mijzelf erin terug? Heel lang geleden, gemeente, toen zei God bij zichzelf, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En toen schiep God de mens naar zijn beeld en gelijkenis, het pronkstuk van zijn schepping. Schitterend. En toen God de mens gemaakt had, toen zei God, zo keek hij er ook naar, toen zei hij, het is zeer goed, die mens. Maar na een tijdje sprak God opnieuw. Bekende woorden, schokkende woorden ook. En we herkennen de woorden in de tekst van morgen. Toen zei God, zie de mens. Dat is na Genesis 2. Genesis 3. Zie, de mens is geworden als een van ons. Een mens die goed en kwaad kent. Zie de mens. En dan zegt God het over die mens die in zonde is gevallen. Die mens die door God bestemd was om voor hem te leven en voor eeuwig in hem zich te verheugen en te verblijden. Zo had God hem gemaakt. Maar nou zegt God, zie de mens. Wat is er van terecht gekomen van ons mensengemeente? zo goed geschapen, het beeld van God gelijk. Gemeente, dat ging ook over jou en over mij en over u. Wij, mensen, geschapen voor de glorie en de heerlijkheid van God, om als koning namens God te regeren over de werken van zijn handen. Gemeente, en nou moeten we eens naar uzelf kijken. Moeten wij eens naar onszelf kijken. Doen wij dat? Draagt u dat beeld van de heerlijke God? En dat leven tot zijn glorie en heerlijkheid, is dat jouw leven vandaag? En heeft dat je hart en komt dat tot uiting in alles wat je doet en wat je denkt, om helemaal het te zijn tot meerdere glorie van Hem die ons geschapen heeft? Of niet? En dan spreekt God die woorden, zie de mens. En die woorden die worden door Pilatus herhaald daar bij dat rechthuis. En dan laat God ons kijken naar wat er van de mens geworden is. Hoe God denkt over jou en over mij. En dan moet je nou eens heel eerlijk naar kijken. Die mens die ontluisterd is, zo diep vernederd. Gemeente, dat is wat er van ons geworden is. Hoe God ons ziet. Het totaal omgekeerde van hoe God ons geschapen heeft. Zo denkt God over de mens. Want gemeente, Jezus die staat daar toch als plaatsvervanger. Als mens in plaats van gevallen mensen. En zie hem dan staan, hoe onteerd, hoe ontluisterd, hoe van zijn glorie en heerlijkheid ontdaan. Dan staat Jezus daar, gemeente, met eerbied gezegd, niet als de mens uit Genesis 1 en 2, maar dan staat hij daar als de mens uit Genesis 3. Zoals wij mensen door de zondeval geworden zijn. Een mens die al zijn heerlijkheid verloren heeft. Gemeente, zo staat Jezus daar. Als het tegenbeeld van hoe hij geschapen is. Gemeente, kijk nou eens. En kijk nou eens met eerlijke ogen. En kijk nou eens alsof je in de spiegel kijkt. En buig dan eens oprecht je hoofd. Gemeente, Johannes heeft er samen met de andere evangelisten eigenlijk nog niet genoeg woorden als het ware voor kunnen vinden. Hij heeft er zoveel woorden aan gegeven, zodat wij het ons vanmorgen ook echt kunnen verbeelden. Met de bedoeling dat je het gaat beamen. Zeg daar nou eens amen op. Dat toneel dat je daar op het bordes bij het rechthuis van Pilatus ziet, maakt nou duidelijk hoe God over de mens denkt. Over de zonde denkt. En kijk daar nou eens naar en blijf dan daarnaar kijken en zeg het nou ook eens persoonlijk voor jezelf. Zo denkt God over mij. Het gemeente, het gaat bij het Leidensevangelie gaat het toch om de plaatsvervanging zoals in het Oude Testament een Israëliet met zijn offerdier naar de tempel toe ging of naar de tabernakel. En dat dier dat daar stond en waar hij zijn hand op leggen moest, zwaar moest leunen op de kop van dat offerdier. Om zich er helemaal één mee te voelen. De gemeente, voelt u zich zo één met de Heere Jezus Christus. Dat je zegt, hij mijn zonde. En die vernedering waarin hij daar staat voor Pilatus, dat is mijn vernedering. En van al zijn eer ontdaan, gemeente, dat ben ik als mens voor God van al mijn eer ontdaan vanwege mijn zonde. Gemeente, ga je zo kijken vanmorgen? Jezus als het Lam van God, dat die vernedering ondergaat in plaats van jou als zondaar. Want gemeente, als je daar dan zo staat te kijken, dan heb ik al gezegd, dan moet je maar even blijven kijken. Want juist als dat tot je door begint te dringen, ik sta daar eigenlijk te kijken naar een beeld van mijzelf. In mijn vernedering, in mijn ontluistering als zondig mens voor God. En als het schuldbesef daarvan door je hart heen snijdt. Kijk dan nog eens extra goed naar wat je ziet. Zie. Gemeente, die aansporing in die woorden. Zie, blijf nou kijken. De mens. Want gemeente, als je dan met de schuld verslagen hart naar de Heere Jezus blijft kijken in zijn vernedering, dan wordt juist dat beeld zo'n heerlijk, zo'n geweldig rijk evangelie. Want gemeente, laten we dan eerlijk zijn, welk mens verwacht je daar dan te staan, te zien staan? Ja, zeg je, Petrus misschien? Petrus misschien, die zojuist zijn meester heeft verloochend en heeft laten merken dat hij er niks mee te maken wil hebben? Of ik zeg, ik verwacht dat David te zien, die man die zo opzettelijk Uria liet vermoorden om zijn overspel met Batseba maar onder het kleed te schuiven. Gemeente, dan verwacht je daar toch de eerste mens, Adam, Eva, die als eerste ongehoorzaam zijn geweest. Gemeente, dan verwacht je daar toch te zien staan elk ander mens. En als je nou vanmorgen heel eerlijk bent, dan zeg je in dat toonbeeld van vernedering en verachting, daar zou ik moeten staan. Want dat is nou precies wat ik verdien. Gemeente, als dat besef tot je hart doordringt, daar zou ik eigenlijk moeten staan. En je blijft dan kijken, dan wordt het zo'n heerlijk evangelie, want dan staat daar een ander mens, dan staat daar de mens, Christus Jezus. En Jezus leidt, God laat hem leiden. En gemeente, dan wordt het zo aangrijpend, want dan stijgt je gebed omhoog. O God, wat heb ik gedaan? Dat dit wat hier gebeurt, dat nodig was om mij van de zonde te bevrijden en om mij vrij uit te laten gaan. Maar o wonder, niet ik sta daar, maar Hij. Deze mens, die de mens in alle dingen gelijk geworden is, behalve in de zonde. Als er een niet had horen te staan, gemeente, dan was hij het wel. En toch staat hij er. Om de schuld van zondige mensen op zich te nemen. En die te dragen. En die straks weg te dragen. Zover het west verwijderd is van het oosten. Gemeente, hier staat de Zoon van God. Is een vernedering als plaatsvervanger. Zoals die het eigenlijk al is vanaf de kribbe af aan. Want zo brengt God hem in deze wereld, zo nederig, zo klein. En hij komt als de tweede Adam naar ons toe. Als de tweede Adam, Adam op de plaats van de eerste. En hij leeft zijn leven voor God. Helemaal toegewijd aan de glorie en de eer van zijn hemelse Vader. Zoals de mens geschapen was en zoals de roeping van de mensen was. En wij deden het niet. En Jezus komt als de tweede Adam en hij doet het wel. De eerste werd zijn roeping ontrouw. En de tweede is de mens die helemaal op God gericht is. En hij neemt de plaats van de eerste in. Beantwoordt wel aan zijn roeping die God hem gaf. En daarom, gemeente, geeft hij zijn rug aan de pijnigers over. En daarom is rond zijn hoofd die doornenkroon gevlochten. Is die mens geworden zoals wij. Hij wilde dat, gemeente. En dan moet je blijven kijken, zie de mens. En zing je nou mee. Die in onze plaats wou staan. Hij heeft ze niet verdiend. En toch wil hij die geeselslagen dragen. Wil hij die doornenkroon op zijn hoofd, die purperen spotmantel om zijn schouders. Wil hij die wonden en die pijn. Om de schuld van mensen zoals Petrus, zoals David, zoals Adam en Eva, zoals de mens, te dragen. Zie de mens, zei Pilatus. Maar hoor je daardoorheen nou de stem van God, die zegt, die mens, die breng ik nou voor jullie naar buiten. En ik breng hem zo naar buiten, opdat je op deze mens de hand zal leggen. En dat je zwaar zal leunen, dat je je één zal weten met dit lam van God. Dat je hart zal breken als je hem ziet staan. Omdat je beseft, dat had met mij moeten gebeuren. En de vloek die hij draagt, die had ik moeten dragen. Gemeente, hoe sta je er nou bij te kijken? Hoe sta je er nou bij te kijken? Als je dan even teruggaat naar het offer in het Oude Testament, die grote verzoendag. Wie ging er dan verheugd? Welke offeraar ging er nou verheugd naar huis? Dat was toch die man of die vrouw. Grote verzoendag, de mannen alleen. Dan was het toch die man die zich verootmoedigde. En die kijkend naar het offer eigenlijk niet kon blijven kijken, maar schuldverslagen zijn ogen naar beneden sloeg. En die besefte al straks het mes door de keel van dat offerlam gaat. Dan was dat eigenlijk wat met mij had moeten gebeuren. En die man die ging verheugd naar huis. Verheugd omdat niet hij hoefde te sterven, maar omdat hij zag dat het offerlam in zijn plaats stierf. Een gemeente, je kunt er ook bij staan kijken met een koud hart, met een kil hart. En dan zie je het gebeuren zoals het zo vaak gebeurde in de tijd van het Oude Testament. Dagelijks die offers en elke keer weer dat offer van de grote verzoendag. En dan ging je weer naar huis alsof er niks gebeurd was. En zo kun je vanmorgen ook in de kerk zijn. En maar blijven ontkennen dat Jezus daar niet de vernedering draagt van jouw mens zijn. Gemeente, dan wordt het paasevangelie zo vlak. En dan kom je niet verder dan het medelijden van die dochters van Jeruzalem. En dan kan zelfs dat medelijden nog ontbreken in je hart. En dan kan het zelfs zo zijn dat het besef van het feit dat je zondaar bent, dat kan omgekeerd ook een geweldig diepe afkeer en een geweldig diepe haat tegen de Zoon van God werken. Zoals die mensen het daar geroepen hebben, kruis hem, kruis hem. En ze hadden hem zien staan. En meer dan eens lezen we het in de schrift dat ze begrepen hebben dat Jezus die woorden over hen sprak. Maar ze hebben niet gebogen. Ze hebben zich niet vernederd. Ze hebben het niet toegegeven. Ik ben een zondig mens. O God, vergeef mij al mijn zonden. En daarom, gemeente, de vraag vanuit dit evangelie aan ons allemaal. Zie je de mens? In het wonder, nou staat hij daar. En ik niet. En ik nog niet. En nou staat hij daar terwijl hij het niet verdient en ik wel. Gemeente, zie je nou de mens Jezus? En zie je dat hij daar staat in jouw vernedering? Deze mens is Gods antwoord op onze zondenood en op onze zondenschuld. En dan moet je eens kijken welk hart er onder die paarse mantel klopt. Een hart van liefde. Een hart van mededogen. Een hart van bewogenheid met zondaren. Gemeente, zie je daar in die mens die daar zo vernederd staat. Zie je daar de geliefde Zoon van God. Zie je daar in zijn liefde voor gevallen mensen. Hij die zich zo diep wilde vernederen. En die zweepslagen wilde dragen die eigenlijk op mijn rug hadden moeten komen. Gemeente, hoe sta je nou te kijken? Herkent u die woorden van dat bekende lied van McChain? Dat is ook wel een lied dat aangeeft dat je moet leren kijken. Dat de Heilige Geest je ogen daarvoor moet open doen om te zien wat hier gebeurt. Het werk van de Heilige Geest om je echt te laten kijken. Want anders dan sta je erbij te kijken en dan is het weer Goede Vrijdag en dan is het weer de lijdenstijd en dan wordt het weer Pasen. Maar ik dacht er niet aan dat ik door mijn eigen schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. Johannes begon er zijn evangelie mee. De gemeente, toen al klonk die vreugdekreet. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Zeg je dat ook? Heerlijkheid bij dat kleine babytje in de kribbe van Bethlehem? Heerlijkheid? En als je naar die vernederde Zoon van God kijkt, zeg je het dan ook? En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Gemeente, dat hoort er in deze geschiedenis ook bij. In die vernedering, in dat bloed en in die wonden. Als je beseft dat het in jouw plaats is, dan ga je in zijn wonden zoveel heerlijkheid en zoveel glorie zien. Dat hij zo echt mens wilde worden. Zo echt vlees. Zoals wij vlees en bloed zijn. En gemeente, hoe schokkend dat beeld dan ook is. Dan wil je blijven kijken. En dan raak je er ook niet op uitgekeken. Hoe dieper je beseft dat die vernedering was. Die jij verdiende. Hoe sterker je beseft dat die vloek op jouw hoofd had moeten neerdalen. Des te heerlijker wordt het om naar deze mens te kijken, die zich zo vrijwillig, zo diep vernederen liet. Om deze mens, gemeente, als je kijkt, dan klaagt hij je aan. Maar om deze mens spreekt God zondaar vrij. Om dan nog maar dat lied van McChain te noemen. En dan ga je juist bij deze mens zo juichend zingen. Mijn heil en mijn vrede en mijn vreugde werd hij. Ik boog mij. Ik legde mijn hand op dat offerlam. Ik boog en ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. En nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen, de mens, mijn gerechtigheid is. Gemeente, wilt u hem zo hebben? Wilt u hem zo hebben? Ook in zijn schande en in zijn vernedering. Wilt u hem zo hebben, die vernedering waarin u zelf zo diep wordt aangeklaagd? Die vernedering waarin hij onze zonde en schuld op zich neemt. Om ons zondaren weer terug te brengen bij God tot dat heerlijke doel waarmee hij ons geschapen heeft. Dat wij zouden leven door hem. En dan ook voor hem. Tot meerdere glorie van zijn heerlijke naam. Gelooft zij God met diepst ontzag. Amen.